leven, onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 52, met het zingen van Psalm 54 en daarvan al de versen. Psalm 54, vers 1 tot en met 4.
Oh,
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 22e hoofdstuk vanaf vers 35. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstmaagd, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 22 vanaf vers 35. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidelen, malen en schoenen, heeft het u ook aan iets ontbroken? En ze zeiden niets. En hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem. En desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het welk geschreven is in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En hij zeide, Heere, zie hier twee, en zij zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden, en hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grotere droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij, staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare, en een van de twaalf die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknechts hoge priesters en hiel zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde, zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is de ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna en een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan, en Petrus werd indachtig. Het woord des Heere, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. En van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden, alle zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hem, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis voor nodig, want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, als het gaat over uw lijden, dan treden we in een heiligdom. Want uw lijden is voor mensen gevoelens en voor een mens van nature niet te benaderen. Heren, wij zijn zulk een vreemdeling van het borgwerk van Christus. Het moet ons bekendgemaakt, het moet ons geopenbaard worden, want anders leven we er in een beeld heen. En we aanschouwen niet en we geloven niet. En we leven maar voort in onze eigen dode natuurstaat. O Heren, mocht gij dat deze morgen veranderen. Mocht gij de geest des levens in die dorre beenderen blazen. In dat dal verdorre doodsbeenderen. O Heere Jezus, gij zijt daarin doorgegaan. En gij hebt de dood gedood. En het leven in gerechtigheid verworven. Lieve Heere, mocht het ons ook deze dag geopenbaard worden. Geopenbaard worden wie wij zijn geworden. Geopenbaard dat gij zijt geworden als een onzer. Maar aan zonder zonde geopenbaard dat wij die Christus der schriften van nature verachten. Want als wij hem aanzagen, zo was er geen gestaltenis in hem dat we hem zouden begeerd hebben. O Heere, wat zijn we toch een hoogmoedige schepselen geworden. Wat zijn we toch een hoogdravende schepselen geworden. Die leven in een droomwereld. Waarin geen werkelijkheid te vinden is. Maar mocht gij het ons deze dag openbaren. Mocht gij het ook uw volk openbaren. Want gij zijt tot de uwe gekomen. Maar de uwe hebben u niet aangenomen, maar verworpen. Verraden en gekruisigd. O Heere, dat het is geopenbaard mag worden. Dat het deksel van hun harten mag worden afgenomen. Opdat ze zouden zien wie ze doorstoken hebben. En daar hebben wij ook gestaan, lieve heren, want het zijn niet alleen de Joden die u kruisigden, maar ook wij in onze doodstaat, in onze natuurstaat, in onze vijandschap. En dat alles onder de dekmantel van godsdienst. Ach, lieve heren, mochten we er eens aan ontdekt worden. En mocht deze Christus der schriften voor ons eens gaan schitteren en blinken. Dat hij dat werk gedaan heeft, die eis des vaders vervuld heeft. Die heilige wet, die gij de sterveling zet in binnenste ingewand, volkomen gedaan heeft. En een gerechtigheid verworven waarmee wij voor God kunnen bestaan, als het mag worden toegepast. O Heere, mocht gij dat ons, die noodzakelijkheid aan ons bekendmaken, die noodzakelijkheid, mocht gij dat plaats voor maken, die noodzakelijkheid van die toegerekende gerechtigheid van Christus, door welke niemand voor u kan bestaan zonder de toepassing. O lieve Heere, mocht gij het toepassen, mocht gij toch plaats maken voor de toepassing, want we zijn er helemaal niet klaar voor om te geloven. We zijn er helemaal niet klaar voor om u aan te nemen. We zijn er klaar voor om u te verwerpen. We zijn er klaar voor om in ongeloof en in ongerechtigheid voor te gaan. Maar gij kunt het veranderen, lieve Heere. Dat is toch uw werk. Gij hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. O, mocht gij dan uw heilig kind Jezus ons openbaren. En gelijk in de apostel Paulus, leven het is geschied en het heb Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. O Heere, als we menen dat we zonder die goddelijke openbaring kunnen voortgaan, die openbaring door woord en geest. Het is alles door woord en geest. Heere, maak het ons bekend dat het woord krachtig mag zijn onder ons. En dan in de toepassing des harten. En dat alle godsdienst mag vervliegen en verdampen. Opdat we in die enige ware godsdienst geworteld zouden worden. Jezus Christus en die gekruisigd. Dan wordt het zo totaal anders in ons leven. Dan worden onze uitgangen. Die worden totaal anders. Maar ook onze ingangen. O Heere, want dan zijn we ingegaan door die deur der stal der schapen. Dan zijn we ingegaan door Hem die het leven is. Dan zijn we door Hem ingegaan en zijn overgegaan van de dood tot in het leven. O Heere, mocht Gij dat nog wereldwijd werken onder de bediening van uw woord, waar uw woord gepredikt wordt met alle zuiverheid des Heiligen Geestes, naar de zin en mening des Heiligen Geestes, want in onze dagen bediscussieert men de waarheid. En de een is voor die mening en de ander is voor die mening. Maar dat we verlegen zouden raken om die ene heilige mening des Heiligen Geestes, om die hermeneutiek des Heiligen Geestes. En dan moet alle hermeneutiek verworpen worden die daar niet mee overeenstemt. O lieve Heere, gij hebt een reformatie gegeven, maar het is in de kindergeboorte blijven steken. Mocht gij ons herreformeren, mocht gij ons bekeren, mocht gij ons bekeren van het bekeerd zijn, bekeren van alle godsdienst, bekeren van alle pogingen tot heiligmaking. Het is alles in Christus, gij hebt het geopenbaard in uw lieve Zoon, het is alles in Hem. En zo reist uw volk naar Jeruzalem. Door Hem, in Hem. En mocht Gij ons wezen een vurige muur rondom, Heere, zonder U kunnen we niks doen. Zonder U is het alles verloren. Zonder U zijn het allemaal holle klanken. Zonder U, o lieve Heere, sta ons bij. Opdat uw woord voortgang vinden. Opdat uw koninkrijk mocht worden uitgebreid. Opdat u uw lof mogen vertellen in deze duistere wereld, onder ons eigen volk, maar ook onder de heidenen die nu nog van u gescheiden eens uw heil zullen erkennen. Want ze zullen toch komen, Heere, al lijkt het er in onze dagen of de duivel regeert, maar het is niet waar. Gij regeert en gij zult uw almacht tonen. Heere, mocht gij alle vrome monden op de mond slaan. Want er wordt zoveel vromigheid geopenbaard, maar de daad is totaal anders. Gij zegt, aan de vruchten zult gij kennen. Met name de SGP, mocht gij die partij wegnemen. Want ze zullen alleen maar tot verdoemenis werken. En tot afbreuk van de ware godsdienst. omdat hun daad haak staat op hun praat. O Heere, mocht Gij er nog eens aan te pas komen, al die kerken die zich denominaties durven noemen. Maar Gij hebt maar één kerk, en dat is de één heilige algemene christelijke kerk. En de rest heb geen recht van bestaan. Lieve Heere, doe het nog om Uwentwil. Doe het nog om Uw heilige naamswil. Doe het nog om die grote naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we verkeren in de Lijdensweken. En dat is geen traditie, maar het is wel traditie geworden. Want als we werkelijk in de Lijdensweken zouden verkeren, dan zijn het geen weken meer, maar dan wordt het een lijdensleven. Want er is lijden overig. En omdat we alleen de traditie gedenken, is er zo weinig geestelijk leven. Omdat er geen lijdensleven meer gekend wordt, bijna. Geen leven meer onder het kruis, maar een opgaand leven in de godsdienst. En als we nou eens het lijden van Christus leggen naast ons leven, naast ons dagelijkse bestaan, wat moet dan het schaamrood naar onze kaken slaan? Als we nou eens het leven leggen van de discipelen die in de hof in slaap vielen, wat moet dan het, want dan liggen wij, dan ligt Gods volk. Als je toch Gods volk behoort, dan lig je daar. Dan lig je daar te slapen terwijl de borg waakte en worstelde in alle aanvechting en angsten der hel. Mijn geliefde, we hebben het al gezegd, als we het hebben over het, als het gaat over het lijden van Christus, dan treden we in een heiligdom. Wat wordt daar toch algemeen en goedkoop over gesproken, over het lijden van Christus? Maar wat heeft die lieve borg niet geleden? Wat heeft hij onder de toren Gods niet geworsteld? En als we daar ons uitgaansleven en onze entertainment eens naast leggen, geliefde, wat moet dan de moed wel in je schoenen zinken? Want zo kan je niet voor God bestaan. We kunnen alleen bestaan als wij gevonden worden in het Lam, in het boek des levens, waarin diegenen staan opgetekend die Christus van eeuwigheid heeft gekocht met zijn dierbaar bloed en die in de tijd gaat toebrengen. En dat zien we ook bij de discipelen, hoe dat gaat en hoe ze moeten leren dat hij de pers alleen getreden heeft en dat niemand van de volkeren met hem was. Nee, hij is alleen die weg gegaan, die Via Dolorosa, die weg van Gabata tot Golgotha. Daar is hij gegaan om de eer des vaders op te luisteren, om de deugden gods te verhogen, om een volk vrij te kopen wat niet vrijgekocht wilde worden. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En daarom wensen wij u gewijde aandacht voor de lijdensweken, voor het heilsfeit van Pasen, uw gewijde aandacht te vragen voor de lijdensgeschiedenis die wij u hebben, een gedeelte daarvan hebben opgelezen uit Lucas 22. Daarvan de verzen 22 tot 39 die we u nogmaals voorlezen. Lucas 22, de verzen 39 tot en met 42. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen, en als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en hij knielde neder en bad en zeide: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid, en zeide tot hem: wat slaapt gij? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En in afhankelijkheid wensen we des Heren, wensen we u Wensen we u deze verse, dit tekstgedeelte te verklaren. Een tekstgedeelte die handelt over het lijden van de borg is in hoogste aanvechting. En ik heb het u al gezegd, als we het lijden van Christus binnentreden, dan treden wij in een heiligdom. Want het lijden van de borg is zo dierbaar, zo uitnemend dierbaar. Dat roept geen medelijden op, maar buitengewone verwondering. Dat hij dat heeft willen doen. Dat hij dat heeft willen doen voor zijn volk. En in plaats van zijn volk. En o, hoe ondoorgrondelijk lief moet Christus zijn bruidskerk lief hebben. En van eeuwigheid lief gehad hebben. Dat hij zijn leven voor haar overgaf. En de bittere lijdensbeker wilde drinken die de Vader hem gegeven had. Vanwege de goddelijke toorn over de zonde. Kinderen in ons midden, zij eraan denken dat die lieve borg daar gekropen hebt in Gethsemane. Om je ongehoorzaamheid tegen je ouders te verzoenen. Of ben je net zo'n kind als de rijke jongeling. Die zich altijd verschoont. Ik heb altijd mijn best gedaan, maar dat kon die verloren zoon niet meer zeggen. Ik heb altijd mijn best gedaan, dat kon alleen die oudste zoon zeggen tenminste. Als hij op zichzelf kijkt. Hè? Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Nooit. Maar weet je waar die oudste zoon niks van moest hebben? Van soevereine vrije genade moest hij niks van hebben. Hij zegt, als die jongste zoon in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Zo'n vijand was hij. Van vrije genade. Maar als hij nou echt een verloren zoon of een verloren dochter mag zijn. Weet je waar je dan gaat zeggen? Ik zal opstaan, ik zal tot mijn vader gaan. Ik zal tot mijn vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak maar eens een van uw huurlingen. Als dat niet geschiet in je leven, dan is het voor eeuwig verloren. Echt waar. En ook in natuurlijke zin, maar ook in geestelijke zin. In geestelijke zin. Want er worden alleen maar verloren zonen op de bruiloft des lams. Er wordt alleen maar een bruiloft bereid voor verloren zonen. En daarvoor is Christus borg geworden. Ja. En gemeente, de liefde van Christus is een ondoorgrondelijke liefde. Ten eerste is daar de liefde van Christus tot het recht Gods. Vader, ik kom om uw wil te doen, o God. De liefde tot het recht Gods. De liefde van de Zoon tot de Vader. Hij had zulke liefde tot de Vader, dat hij zich borg stelde om tot God te genaken, om de prijs te betalen, om de uitverkoren kerk te herstellen in het beeld Gods. Want daar zijn we uitgevallen, dat wordt wel betwist. En dat heeft Kolbrugge goed gezien. We zijn niet naar het beeld Gods geschapen, we zijn in dat beeld Gods geschapen, daar zijn we uitgevallen. We zijn uit God gevallen, we zijn uit zijn gerechtigheid gevallen. Dat is de zondeval. We zijn maar geen namaaksel. Nee, we waren beelddragers Gods. We zijn in dat beeld geschapen. In ware gerechtigheid, kennis en heiligheid. En die val die heeft Christus op zich genomen. Kijk, daar heb ik er van de week nog wat over geschreven. Tegen een zekere vriend. Maar Christus, die heeft niet een ander werk opgepakt als Adam had laten vallen. Wat zullen we nou beleven? Nee, Christus is in de plaats van de eerste Adam gestaan. Om hetgeen wat de eerste Adam heeft geschonden, te herstellen. Het genadeverbond is het vervulde werkverbond, mensen. En veel meer dan dat. Veel meer dan dat ook. Want onder de eerste Adam konden we vallen, maar onder de tweede Adam niet meer. Ja, wel vallen, maar niet afvallen. Kijk, de eerste Adam kon afvallen. Maar in de tweede Adam is er geen afval der heiligen meer mogelijk. En de eerste Adam was een heilige. Was geen onheilige. Ze zeggen veel, ja, nou ga ik op een ander terrein, maar ik wil er wel dit van zeggen. De eerste Adam heeft nooit hoeven werken om zijn zaligheid te verdienen. Die dat leren, die leren onzin. Want dan zou de eerste Adam al in de staat der rechtheid een geest der dienstbaarheid gehad hebben. En onder het juk der dienstbaarheid hadden verkeerd. Maar zo is het niet hoor. Ook geen positief juk. Dat is onzin. Het gebod wat Adam gegeven was, was hem tot vreugde. Dat was zijn heerlijkheid, omdat God zijn heerlijkheid was. Maar toen de val kwam, toen is alles, maar niet eerder, op dat moment is het alles omgedraaid. Is het alles duisternis geworden. Maar in het beeld waarin we geschapen zijn, geliefde, daarin was geen enkel last of juk, geen enkel werk waarmee we God moesten behagen, omdat we in God geschapen waren. Met ziel en lichaam beide. Ik kan er nou verder niet op doorgaan, maar daar heerst zoveel misverstand over. En in de King James is dat goed vertaald, hè, dat we... Soms heeft de King James een betere vertaling dan de Statenvertaling. En soms is het ook weer andersom. Maar dat moest veranderd worden. Want in de King James staat dat we in the image of God created zijn. En dat is juist. Anders verlies je heel de werkelijkheid van de val. En als je de werkelijkheid van de val niet onder ogen ziet, dan komt de genade niet tot zijn recht. Mijn geliefde, dat alles heeft Christus gedaan zonder verzoek van mensen, maar op verzoek van zijn Vader. Christus is niet naar deze wereld gekomen op verzoek van mensen. Er heeft geen mens naar hem gevraagd. Er was geen mens die hem zocht. Er was geen mens die naar hem vraagde. Niemand. God heeft naar zijn gevallen schepselen gevraagd. Adam, waar zijt gij? En toen hebt de Heere God in die eeuwigheid aan zijn Zoon gevraagd. Hij heeft eerst die vraag in het algemeen gesteld. Wie is er die tot mij genaken? Wie is er die zijn hart borg stellen om tot mij te genaken? En toen is de Zoon naar voren getreden. Omdat hij de Vader zo lief had. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja. De Vader heeft zich een volk uitverkoren om hen in zijn zaligheid te doen delen. Kijk, dat is ook alweer zoiets. Als Jacob op zijn sterfbed ligt. En dan roept hij uit, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat is de zuivere godsdienst. Dat is de zuivere godsdienst. Het is niet jouw zaligheid. Het is niet mijn zaligheid. Die God is onze zaligheid. Er staat niet ons tot zaligheid, dat is ook waar. Maar het legt veel dieper. Die God is onze zaligheid. Daarom is zijn naam zaligmaker. Ja. En de Vader heeft zich een volk uitverkoren om hen in zijn zaligheid te laten delen. In zijn heerlijkheid. Maar dat kon alleen als er iemand was die de prijs zou betalen vanwege de verbreking van het werkverbod. Vanwege de schending van de heilige wet. Want daar ligt ten diepste de geslagen breuk. Dat het verbond is gebroken wat God met Adam gemaakt had. Het was geen werkverbond, het was het scheppingsverbond. Kijk, werkverbond, dat is pas onder de wet geopenbaard. Niet in de staat der rechtheid, dat was het scheppingsverbond. Ja. En kijk, het genadeverbond is het vervulde scheppingsverbond. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het genadeverbond is het vervulde scheppingsverbond. Want dan wordt de ziel herschapen in het beeld Gods. Kijk, daar heb je weer de herstelling van die val. De val wordt hersteld, mensen, als je in de genade van Christus mag delen. Want Christus is in die val gaan staan. Christus is in de plaats van Adam gaan staan. Daarom heet hij ook de tweede Adam. Anders nergens om. Ja. Het verbond is verbroken wat God met Adam had gemaakt. En Christus is gekomen om hetgeen de eerste Adam verzondigd en verbroken heeft, te herstellen. He, want anders kon het genadeverbond niet van kracht zijn. Het genadeverbond was er al, maar dat kon niet van kracht zijn. Totdat die Totdat er een tweede Adam gesteld zou worden. Die in de plaats van de eerste Adam is gaan staan. Kijk, als hij daar omheen gaat, dan leer hij niet de zondeval zuiver. Want de zondeval moet ook zuiver gepreekt worden. In zijn wezen. Absoluut. Anders komt de genade niet tot heerlijkheid. Anders krijgt de tweede Adam niet alle eer die hem waardig is. Zou je het goed onthouden? Als hij de zondeval maar zo'n beetje bedekt, dan roof hij Christus van zijn eer. Dus, eerst moest de ongehoorzaamheid van de eerste Adam hersteld worden. Door de gehoorzaamheid van de tweede Adam. De ongehoorzaamheid van de eerste Adam moest hersteld worden door de gehoorzaamheid van de tweede Adam. Opdat Christus het hoofd zou zijn van een veel beter verbond. Genadeverbond. Opdat hij de representator zou zijn. Van degene die hij met zijn bloed zou vrijkopen. En van onder het oordeel en de toorn Gods. Daar gaat het over, mensen, daar gaat het over. Maar ziet u hem daar gaan, naar de hof. Dat is de hof van de kerk. En nog een mooie bloementuin. Christus is in uw hof ingegaan. Dat is de hof van het lijden. En die hof die heette Gethsemane. De hof waarin hij gewoon was te vertoeven. Maar nu ging hij in die hof, nu ging hij erheen met zijn discipelen om de drinkbeker te drinken die hem was voorgesteld. Christus kwam geen vreemd werk doen op aarde. Hij wist wat hij moest doen. Ja. Dat was in de hemel al besloten. Christus heeft het genadeverbond opgericht met de tweede Adam, niet met de eerste Adam. Niet met de eerste Adam. Het verbond met de tweede Adam was er al, voordat hij het verbond oprichtte met de eerste Adam. God is de val een eeuwigheid voor geweest op mensen. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. Wij lopen achter de feiten, maar God niet. Gelukkig niet, want anders zou er geen zaligheid, anders zou die de God van onze zaligheid niet zijn. En dan moet ik direct zeggen, gemeente, dat het lijden van Christus niet is begonnen in Gethsemane. Nee, dat is niet begonnen in Gethsemane. Dat is al begonnen met zijn met die maagdelijke geboorte uit de maagd Maria. Daar is het lijden al begonnen. Daar is het lijden al begonnen. Met zijn komst in het vlees. Het is in Bethlehem al begonnen. Ja. Want dat behoort ten volle tot de staat van zijn vernedering. De staat van zijn vernedering hier op de, tijdens zijn omwandeling hier op aarde. De staat van zijn verhoging. Hè. Kennen we de staten van Christus? Kennen we de namen van Christus? Ja. Maar hier komt het tot een hoogtepunt van zijn lijden. Als hij de hof binnentreedt en het aangezicht zijns vaders zoekt omdat zijn tijd gekomen was om het kruis te dragen en zijn leven te geven tot rantsoen voor velen. Komt tot een hoogtepunt. Maar voordat Christus gekruisigd zou worden, moest er een veroordeling aan vooraf gaan. Opdat veroordeelden zouden worden vrijgesproken in het gerichte Gods. Hij is tot de misdadiger gerekend, opdat misdadigers zouden worden vrijgesproken van de eeuwige straf. En als het zo niet gaat, geliefde gemeente, dan bel jij er maar wat in. Als hij geen misdadiger voor God wordt, dan is het niet echt. Dan is het van de duivel. Want de duivel die zoekt altijd de zwaarte van de straf te relativeren. Moet je eens opletten. En je houdt er een hel aan over. Een eeuwige hel. Aan al dat relativisme in onze dagen hou je de eeuwige verdoemenis aan over. Zou je er goed om denken? Maar die zichzelf veroordelen en verdoemen, die zullen niet worden veroordeeld. En die zullen niet worden verdoemd. Dat is geen lichte zaak om mensen, om je hoofd op het blok te leggen. Dat gaat wel vanzelf of helemaal niet. Maar het is geen lichte zaak. Dat zeg je niet, nou dat gaan we even doen. Echt niet, want daar hebben mensen eigenlijk nooit voor over. Never. Tenzij hij iets van die gewilligheid van Christus in zijn leven gewaar wordt. De gewilligheid, die objectieve gewilligheid van het Lam Gods, om de toorn Gods op de zonde te dragen en weg te dragen. Als je dat gaat zien, dat hij tot de misdadiger is gerekend, en je bent zelf de grootste misdadiger die er maar te vinden is, zou je dan geen oog slaan op het Lam? Zou je er niet om genade gaan smeken? Zou je er niet gaan smeken, gij zonen Davids, ontfermt u mijner? Bij dagen en bij nachten. Totdat je ziel gered is, totdat je ziel met God verzoend is geworden. En totdat je die vrijspraak van de Heere mag ontvangen, de woord en geest met kracht in je hart. In het oordeel van je bestaan. En dan zei je, mensen, er is echt geen andere weg. Hoor. Er is geen andere weg dan, door dan die weg, door de toegang, door de enge poort. En in die poort worden alleen misdadigers vrijgesproken. En als het anders gaat in je leven. Ja, dan zei je, zijn vrouw, ja, ik weet niet hoe die gekomen is, maar hij is er. Ja, ja. Ik geloof er niks van. Maar ik geloof er niks van. Dan weet je ook hoe die gekomen is. In het oordeel van je bestaan. Het is geen Efteling. Want dat maken ze er in onze dagen van. Hè? Een sprookjestuin. Hè? Een sprookjesgebeuren. Een droomwereld. Nee, het is echt realiteit. Als de zoon des mensen in je leven komt. Als het God belieft zijn zoon in je te openbaren. Daar is in geen hoek geschiet, hoor. Daar is in geen hoek geschiet. Kijk. Als dat met een zwak geloof gepaard gaat. Dan wordt dat zo hels bestreden. En dan zeggen alle duivels uit de hel, het is niet waar. Het is niet waar, het is bij jou niet echt. Maar weet je wat nou die lieve borg doet? Dan gaat hij zich wederom openbaren. Want de duivel moet het toch verliezen. De duivel moet het toch verliezen. De duivel is niet sterker als de genade Gods. Maar verkeer je nou in die strijd? Ondervind je nou die aanvechting? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Maar ook na ontvangen genade. Dan zeg je, zou het wel ooit waar geweest zijn? Zou de Heere wel echt van me afweten? En dan komt die ziel daar weer in worsteling. Dan komt die ziel daar weer. Hè? Of de Heere weer eens in zijn hart mag zeggen, ik ben nu heil alleen. Want hij kent die stem, hoor. Hij onderscheidt die stem zo van vele anderen. Dan zegt die Heer, ik ben alleen maar tevreden als u het nog eens bevestigt. En geen andere stem kan me vrijspreken. Geen andere stem kan mij uit deze nood en dood verlossen. Want daar komt de kerk geregeld in nood en dood. Of denk je van één keer verlost is altijd verlost? Ja, dat is waar. Dat is waar. Eens verlost is altijd verlost, maar dat betekent niet... Dat we dan na de eerste verlossing, dat we dan in een opgaande weg. En dat dachten de Israëlieten ook. Die dachten zo van het uit het land van Egypte, zo in een streetwee. Dat ze naar het beloofde land gaan. Nee, zegt de Heer. Nee. Ik zal u voeren en leiden in de woestijn. En ik zal u uit duizend noden redden. Dan gaat de Heer leren. Dan gaat hij zijn genade verheerlijken. Dan gaat hij zijn genade bevestigen. Dan gaat hij ze weer in die dood brengen. Ja, door eigen schuld, hoor. Want het is altijd aan onze kant. De schuld is altijd aan onze kant, niet aan Gods kant. Niet aan Gods kant. Ja, en ik weet die strijd, hè, dan komt de vijandschap na ontvangen genade. Want al mensen, die nawerkingen van die oude mens, die zijn soms wel zo hevig. Dat je denkt, Gods volk moet vaak bekennen, ben ik wel van die oude mens verlost. Want als ik naar mezelf kijk en als ik naar al die boelingen kijk en al die opstand en die vijandschap, dan lijkt het wel of die oude mens nog springlevend is. Nee, geliefde, die oude mens is gedood. Houd het daarvoor, zegt Paulus. Houd het daarvoor. Dat uw lichaam wel dood is, om der zonder wil. Dat die oude mens gekruisigd is. Met Christus gekruisigd is. Met Christus de dood gegaan is. Maar dat gij het leven hebt ontvangen in zijn naam. Ja, dan komt de Heere. Kijk, daar zorgt de Heere nou voor. De Heere die zorgt niet alleen dat je gered wordt. Hij zorgt ook dat je onderhouden wordt. Hij zorgt ook dat je, mag ik het nou eens zo zeggen, dat je door al die noden en doden veilig aankomt in dat hemelse Jeruzalem. Daar zorgt hij voor, daar is die borg geworden voor. Ja, tegenwoordig willen ze alleen maar een Christus voor de redding en voor het leven der heiligmaking. Dan hebben ze een soort schip gebouwd, hè? Net zoals Bunyan tekent met die man die over de Doodsjordaan stak met zijn eigen bootje. Hè? Dat is het heiligmakingsbootje van de huidige Westerse kerken. En dikwijls beginnen ze ermee. Beginnen ze met de heiligmaking. Maar ja mensen, er moet eerst recht gesproken worden in ons leven. Er moet eerst verzoening plaatsvinden in ons leven. Anders is er geen bestaan voor God om het heel jaar lang maken. Dat is allemaal door de geest de dienst bereid. Wederom tot vrezen. En als het dan gaat over het recht Gods, dan slaat de vrees in je hart. Wees nou eens eerlijk. Omdat je nog onder dat juk der dienstbereid en in die geest der dienstbereid verkeert. Voordat Christus gekruisigd zou worden, moest er een veroordeling aan vooraf gaan. Op dat veroordeelde, hoor ik, op dat ter dood veroordeelde, op dat gevangenste zouden worden vrijgesproken. In het gericht van Gods. Aan Golgotha gaat het goddelijke tribunaal vooraf. En hoewel de Joden het zijn die hem gekruisigd hadden en Pilatus hem veroordeeld had, was het een goddelijke rechtsgang. Het is hem niet door mensen aangedaan. En kijk, Christus is vrijwillig. Heeft vrijwillig die gang aanvaard. Daarom roept hij uit aan het kruis. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Het was een godsgericht. En de Vader die daagde zijn zoon ten gerichte. Dat eiste zijn goddelijke rechtvaardigheid. Daar kon niks van afgedaan worden. Kon niet gerelativeerd worden. Kon niet. En Christus moest lijden en gekruisigd worden. Niet als een martelaar, maar als middelaar. Middelaar Gods en der mensen. En daar gaat de borg. En hij begon zeer droevig en beangst te worden, zelfs tot de dood toe. Een gemeente, de droefheid en de zielenangst van de borg tekent de diepte van de zondeval. Tekent de grootte van onze zonde. De drinkbeker was tot de rand gevuld met de toren Gods over de zonde. En de zielenbenauwdheid en de zielenangst van de borg was vanwege de toren Gods over de zonde. Je moet dat eens, als hij dat enigszins in komt te leven. De borg heeft dat in moeten leven, terwijl die zonder zonde was, terwijl die de zonde niet kende. En van die inleving krijgt Gods volk ook iets te beleven. Hè? Als God hen ter hoge vierschaar daagt. Dat is allemaal niet meer nodig in onze dagen. Hè? Allemaal niet meer nodig. Nee. Noem eens allemaal voorwaardelijk. Maar dan zal ik je toch vertellen. Als hij niks van dat Gethsemane inleeft, gemeente. Dan ga je eigenlijk voor eeuwig bedriegen. Want het gaat door die namen. Het gaat door het lijden van Christus. Hè, tot heerlijkheid. En gemeente, dat moet aan deze zijde van het graf geschieden. Wij kunnen niet participeren in het lijden van Christus. Maar we zullen er wel datgene van ondervinden wat ons de schrift tekent. Hè. En dan wordt Gods volk door lijden geheiligd. En maar dan komen ze eerst als gevonnisten ter hoge vierschaar. Hè. Ja, want Gods volk, die moet voor God verschijnen aan deze zijde van het graf. Dat is toch eenvoudig gezegd, want als hij niet aan deze zijde van het graf voor God verschijnen moet, dan moet je straks voor God verschijnen op de dag des oordeels en voor eeuwig verdoemd worden. Maar als hij aan deze zijde van het graf voor God moet verschijnen, en als Christus daar borg tussen treedt, dat is je zaligheid. Als hij vrijgesproken wordt van schuld en straf, moet aan deze zijde van het graf geschieden. Want als we onverzoend blijven, dan zullen we de toren Gods moeten ondergaan in die nimmer eindigende eeuwigheid. Hè, zonder die ooit weer te kunnen ondergaan. Ondergaan zonder die ooit weer te kunnen ontgaan. Ja. In de eeuwige rampzaligheid is geen sprake meer dat de toren Gods ontvloden kan worden. Maar nu kunnen we de toekomende toren nog ontvlieden. Kijk, dat was nou de vrucht van de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Toen riepen die mensen uit, toen Petrus hen aanwees als des dood schuldig. Die gij gekruisigd hebt, zegt hij. Toen riepen ze uit, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Wat moeten wij doen om zalig te worden, ja? Kijk, als je nou in het werkverbond staat, ook als een ontdekte zondaar. En we vragen je altijd nog, wat moet ik doen? Dan vroeg Paulus ook, toen hij werd neergeveld op weg naar Damascus. Dan vroeg hij wel aan de Heere, wat wilt gij dat ik doen moet? Ja. Maar als nou werkelijk, dat hebt hij geleerd in de rechterstraat. Ja. Toen hebt hij gezegd, Heere, doe gij het maar. Want ik weet het niet meer. Ik ben een verdoemde. En een erfwachter van de hel. En toen zond de Heere Ananias. Die zegt, laat je zonde afwassen. Want de Heer heeft me gezonden. En zo gaat het om mensen. Zo gaat het echt. Er komt een ziel voor God openbaar zoals die is. Als een eerste adem in zijn gevallen staat. En ook in Gethsemane komt openbaar dat Christus de pers alleen gaat treden. Want ondanks zijn verzoek aan zijn discipelen om met hem te waken, vallen ze in diepe slaap. En nog wel tijdens de hoogste aanvechting van de borg. U zegt, hoe ken het? Ja. Hoe ken het? Na ontvangen genade? Hoe ken het? Hoe ken het? Als de levende kerk nog zo slapende is, welke verwachting is er dan te koesteren voor degenen die zich nog buiten Christus bevinden en die nog de slaap des doods slapen? Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. En als zij op de plaats gekomen zijn, dan wendt de Heer Jezus zich tot zijn discipelen en zegt tot hen, bid opdat gij niet in verzoeking komt. Het gebed is het machtigste wapen dat de kerk gegeven is in het leven des geloofs. Het machtigste wapen. En soms dan lijkt het wel alsof de Heer zijn oren toestopt. En kijk maar bij die Canaanese vrouw, die riep de Heer Jezus achterna, niet omdat ze zelf onbekeerd was. Nee, dat was een gelovig mens. Die was op het gerucht van de komst van de zaligmaker tot het geloof gekomen. Maar ze had nog een dochter, die was van de duivel bezeten. Dat was haar last geworden. Ze zegt, Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Ze zegt helemaal niet, ontfermt u over mijn dochter. Nee, het was haar last. Help me, zegt ze. Help mij. Want het is mijn last, het is mijn schuld. Ziet u? Ja. Bid opdat gij niet in verzoeking komt. Het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Veel meer dan we denken. Veel meer dan we denken. Kijk, toen Kolbrugge die brief schreef aan Da Costa. Ja, ik weet niet of je weet ook over het praten. Maar Da Costa, ja, dat was ook zo'n. Die hield er ook een Roomse heiligmaking op. Nou, net zoals de nadere reformatie. Ja, het zijn allemaal schokkende dingen voor u misschien, wat ik zeg. Maar die heilige huisjes, die moeten echt omver. Hoor. Als we een hernieuwde reformatie willen beleven, dan moeten we weer bij het begin beginnen. En dan kun je heel die boel opruimen die er daarna is geboren. Ik zal al die predikanten niet durven veroordelen, absoluut niet. Maar ze hebben de wet weer stiekem naar binnen gehaald door een achterdeur. Moet opgeruimd worden. We moeten weer bij het begin beginnen. En niet aan het eind van de reformatie, maar aan het begin van de reformatie. Daar moeten we weer beginnen. Dan moeten we weer ingezet worden. We moeten weer geworteld worden. In die leer, niet alleen in de leer, maar ook in de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want daar gaat het hier ook over. Daar gaat het hier ook over. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Daar gaat het over. Dat is het evangelie. En een andere evangelie is er niet. Het is er niet. Het gaat over de goddelozen. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Tegenwoordig hebben ze alles gelegd in het geloof. Dat doet Gods woord niet. Die legt niks in het geloof. Die legt alles in Christus. Het geloof is maar een instrument. Maar van het geloof wordt in onze dagen een middelaar gemaakt. En Christus mag toekijken hoe de mens daarmee werkt. Nou, forget it mensen. Je gaat je eigen bedriegen voor de eeuwigheid. Je moet Christus kennen en van hem gekend zijn. Je moet je geloof kennen. Ik geloof niet in mijn geloof. Het geloof hebben voorwerp. En dat is niet iets, maar dat is een persoon. Dat is Christus. Die het ganse werk der zaligheid alleen doet. En dan is de kerk het wapen des gebeds gegeven. Hè? Het voornaamste stuk in de dankbaarheid, het gebed. Aanhoudend bidden, daarin ligt de kracht. Hè, zoals we dat zien, ik heb het al gezegd, bij die Canaanese vrouw die aanhield in haar gebed bij de Heer Jezus om haar dochter van de duivel verlost te krijgen. En hier worden de discipelen in de hof van Gethsemane herinnert aan de beden, leidt ons niet in verzoeking. Opdat, want de Heer zegt, bid opdat gij niet in verzoeking komt. Dus als we niet bidden, als we niet waarlijk bidden, kom je in verzoeking. Gegarandeerd, want die verzoekingen komen. Maar het gaat er niet over of de verzoekingen komen, want die zullen komen. Maar of je in de verzoeking staande mag blijven, of je in hem bevonden mag worden. Leid ons niet in verzoeking. Kijk, dan kom je in. Als je niet voor de verzoeking bewaard wordt, als je zonder gebed, dan ga je erin. En dan ga je eraan. En dan ga je eraan ten onder. He? Leid ons niet in verzoeking. En de verzoekingen zijn zo menigvuldig vanwege de wereld, he, de duivel en het vlees. De Heer Jezus zegt, de geest is wel gewillig. Hè? Als je nou een wederom geboren kind van God mag zijn, dan is je geest gewillig, want dan heb je niet meer de geest der dienstbaarheid. Dat is een onwillige geest. Dat is een slaafse geest. Dat is een geest der vreesachtigheid. Dat is een geest der wereld. Maar die geest is niet van God gegeven, die dienstbare geest. Maar wel die geest der aanneming tot kinderen en ook die vernieuwde geest die Gods kinderen mogen ontvangen in de wedergeboorte. Die geest is gewillig, vanwege de gewillige zaligmaker. Maar het vlees is zwak. Oh mensen, als je nog verwachting hebt van het vlees, ook van vroom vlees, nou, dan heb je nog niks geleerd. Vlees is zo zwak, mensen. Veel zwakker dan we dikwijls beseffen na ontvangen genade. Petrus die dacht ook, hè. Ja, maar hou eens even, zegt hij. Hij zegt, en dat was nog door de liefde hoor. Hij zei het door de liefde. Als die zegt, heren, al zouden ze ook allemaal verloochenen, ik niet. Dat houd ik niet voor mogelijk. Hè? Hoor je het van de Vries nog zeggen? Hè? Dat houd ik niet voor mogelijk, zegt hij. Man. Als die daar zit bij Pauw en Witteman, die goddeloze bende. Hè? Dan gaf hij geen getuigenis, maar daar zei hij volgens onze maatstaven. Ja. Het wordt allemaal glad gestreken. Ik heb er in mijn gebed wat van gezegd of de Heer die partij weg mag nemen, want het is een goddeloze partij geworden. Staatkundige goddeloze partij is het. Ze houden klinkende redes op die residentie, herdenkingsdienst of wat mag het ook noemen. Allemaal van die interessante namen waar ik niks om geef. Daar houden ze klinkende redes en de vroomheid die loopt uit de broekspijp. Maar je moet ze, de Heere zegt, je zult ze kennen aan hun vruchten. En de vruchten zijn duivels. Als je gedoogbeleid kan handhaven tegenover dit goddeloze kabinet. Als je kan kiezen tussen kwaden. Dan zullen al die vrome redes als een boemerang op de dag des oordeels je helpen verdoemen. Want dat zijn allemaal spotredes. Want de praktijk staat er haaks op. Daar kijkt God naar. De Heer kijkt naar je oogmerken, naar de gezindheid van je hart. En als je dat maar vol kan houden, en als je dat maar kan kiezen tussen kwaden, tussen vierkoopzondagen en tienkoopzondagen, tussen 40.000 abortussen en 30.000 abortussen, als hij daar nog kan kiezen, dan zul je straks voor eeuwig verdoemd worden. Want dat kunnen alleen mensen die een dienstbare geest hebben, die kiezen. Ja? Omdat ze de keuze al gemaakt hebben in het paradijs. Dat is een repeterende breuk. En dat zie je bij de SGP ook, allemaal repeterende breuken. Die eisen geen verbod op abortus, nee. Die pleiten voor een vermindering. Maar ik zou je vertellen mensen, heel die SGP-meute die zal straks voor God verdoemd worden. Als jij je daarvan niet bekeert. Anders is het woord niet waar, anders is God niet waar, anders is zijn wet niet waar, anders is er niks waar. En zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal komen met het zwaard zijns monds om deze ongerechtigheid te slechten. En degene die daarin mee participeren met opgeheven hand, die zal die wegnemen met het zwaard zijns monds. Dacht je dat van de vlies voor God kunnen verschijnen met die homo huiskameropening, dacht je dat? Dan gaat het me niet om die man hoor, echt niet hoor. Maar ik moet die namen noemen, omdat dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Als je dat kent, moet je op de dag der dagen, moet je dan hetzelfde lef hebben en moet je zeggen, Heer, ik ga eerst nog een homo huiskamer openen. Weet je wat tante Lene zou zeggen? Die mensen beseffen niet, die weten niet wie God is. Nou, dat is een waarheid die is zo waarachtig als de Bijbel waar is. Want dat leert Gods woord zelf. Die weten niet wie God is. Absoluut niet. Als je nog helemaal zo bevangen bent. Dan heb je ook helemaal geen besef dat je een dienstbare geest hebt. Nee, helemaal geen besef. Daar hebben onontdekt mensen. Kijk, als het omweert van de hemel. En de bliksem slaat vlak bij je huis in. Ja, dan vrezen mensen. Maar dat betekent nog niet dat die dienstbare geest tot ontwaking is gekomen. He, want een natuurlijk mens vreest ook. Die heeft ook die geest der vreesachtigheid waardoor die vreest. He, als er bepaalde benauwde dingen gebeuren. Maar als de Heer die geest tot ontwaking brengt. Dan ga je beseffen wie God is. Dan ga je dan, want dat wordt geopenbaard in de spiegel van Gods heiligheid. Maar dan ga je zulke praat niet meer verkopen, zulke vrome praters van de staai van de vlies doet. Dan gaat het me echt niet om die mensen, want ik heb de strijd absoluut. Ik roep mijn God tot getuige dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke tegen de geestelijke macht in de lucht, tegen de overheden. En noem het maar op wat Paulus zegt in Efeze 6. Wat heb ik er voor belang bij om tegen die mensen te strijden? Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Maar ik strijd wel met open vizier. Dat heeft de Heere me geboden. En de Heere zegt, je zult man en paard erbij noemen. Dat is gelijk de apostel Paulus gedaan heeft. En de andere apostel. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar het is zo verziekt in onze dagen, gemeente. Weet je waarom? Omdat de hele christelijke meute om de hof van Gethsemane trekt. Niet erin geleid wordt. Daar kan je het aan herkennen. Het is allemaal godsdienst zonder lijden, zonder kruis. Aap, wat heb je toch mooie jongen. Ze nemen de eer voor elkander aan. Maar de Heere Gods wordt op de straten vertrapt. Daar heb je het. En de naam van Christus nemen ze op de lippen. Maar van het lijden moeten ze niks hebben. Als het aankomt op het kruis, dan haken ze af. Nou, Gods volk die zou ook afhaken. Als Christus hun borg niet was. Hij zegt tegen Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Want dat is de weg van de kerk. Dan gaan ze naar buiten. Dan gaan ze bitterlijk wenen. Vanwege zoveel genade tegen zoveel kwaad. Maar dan moet Petrus, die werd helemaal overspoeld door die zeven genade. Die uit de ogen van Christus liep. Ja, leid ons niet in verzoeking. Dat is een stuk hoor. Want als je die krachten en machten ondervindt, na ontvangen genade, want dan komt de duivel altijd weer op af, altijd in subtiele gedaantes. Het is zo subtiel hoe de duivel te werken gaat. Paulus zegt, zijn listen zijn me niet onbekend. Of zijn, als ze nou onbekend zijn, ja, dan trap je er altijd in. Dan trap je er al, want vlees trapt er altijd in. Vrij. Als de duivel een strik stelt, vlees trapt er altijd in. Dan moet de geest de overhand hebben. Om je ervoor te bewaren. Hè? En daartoe hebt de Heer het gebed gegeven. Opdat gij niet in verzoeking komt. Opdat gij er niet, laat het maar eens eenvoudig, opdat gij er niet in zou trappen, in die strikken des duivels. Maar als de Heer je niet bewaart, als hij daar nou, ja, laat ik het nou maar eens zeggen, als hij nou geen gebruik maakt van het wapen wat de Heer je gegeven hebt, als hij dat zwaard des gebeds altijd maar in de schedel laat zitten. Ja. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Zo zwak, mensen. Want als de Heer me niet bewaart, val ik in alle kuilen die er zijn. Alle kuilen. En dan wordt de kerk, dan wordt de gevallen kerk, niet de afvallen, want die bestaat niet, maar er wordt een gevallen kerk, wordt weer hersteld, hè, gelijk Petrus hersteld is geworden in de 7 Tiberias. Daar is die ook borg voor geworden. Hij heeft de volle prijs betaald, ook van de herstellende kerk. Hè. Maar zitten hier nog van die zwakke kinderen gods, die vanwege hun zwakheid hun de adem benomen wordt, want dat is dikwijls het leven naar de geest. Hè. Christus is om uwentwil zwak geworden. Dat zegt Paulus toch, als ik zwak ben. Hè? Mens wil niet zwak wezen, mens wil sterk zijn. Nou, dan kan het geestelijke leven alleen in de sterkte van Christus. Hè? In de kracht van Christus. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Ja. En zo zal ik nou veel liever roemen in mijn zwakheden. Dat de kracht van Christus in ons openbaar wordt. Hè? Christus is om uwentwil zwak geworden. Om ons in alles gelijk te worden. Uitgenomen de zonde. Hij wil de borg zijn voor zijn kerk. Hij wil de één van ons zijn. Eén van ons onder ons. Hij wilde uw zondepak dragen en wegdragen. In de zee van eeuwige vergetelheid. Laten we er eerst eens van zingen. Psalm 51. En daarvan de eerste twee versen, Psalm 51, de eerste twee versen. Thank you. In Gethsemane komt het openbaar dat Christus de pers alleen gaat treden. Want ondanks zijn verzoek aan zijn discipelen om met hem te waken, vallen zij in diepe slaap nog wel tijdens de hoogste aanvechting van de borg. En als de levende kerk nog zo slapende is, als de levende kerk, als die levend gemaakte discipelen nog in diepe slaap vallen, waar moet gij dan blijven, mens, onder de wet? Gij die niks anders slaapt en een slaap is doods. En als ze op die plaats gekomen zijn, dan wendt de Heer Jezus zich tot zijn discipelen met het verzoek: waakt en bid, bid opdat gij niet in verzoeking komt. Ja. Bidden is een plicht, want een biddeloos leven is een goddeloos leven. Maar bid je nou alleen uit plicht? Of bid je ook omdat de nood zo hoog gestegen is dat je geen bestaan meer voor God hebt en dat het eruit moet? Dat je alles gaat belijden wat er nou in je hart leeft, wat er nou in je hart omgaat. Hou je niks voor God meer verborgen, ken je niet meer. Dan zeg je: Heer, kijk er maar in, tot op de bodem van mijn hart. Kijk er maar in. Want daar mag het klinken, daar zal het ook klinken. Zie de mens. Zie de mens in uw plaats. Zie de mens die in uw plaats de losprijs betaalde, de straf op zich genomen heeft. Gewillig op zich genomen heeft. Zo gewillig. Dat de slechtste vandaag nog zalig kan worden. Hij wilde borg zijn, borg voor zijn kerk zijn. Hij wilde uw zondepak dragen. Want er is betaald, het is volbracht. De Vader is verzoend door het offer van zijn Zoon. Het lam is geslacht, het bloed is gevloeid. Het dierbaar bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Er zijn geen zonden waarvoor Christus niet geleden heeft. Want Gods volk heeft ook alle zonden bedreven die er bestaan. Daarom bestaan er geen zonden waarvoor Christus niet geleden heeft. Uitgenomen de zonde tegen de Heilige Geest. Maar hij heeft niet voor alle geleden. Hij heeft voor velen geleden. Tot een rantsoen voor velen is die gesteld geworden. Ja. Maar voor wie is die dan niet gestorven? Voor beste mensen. Voor rijke jongeling. Voor oudste zoon. Daar is hij niet voor gestorven. Hij is voor de goddeloze gestorven. Ben je dat nou al eens geworden voor God? Ja. En heb je dan ook, dat hoort bij. Kijk, als je nou echt een goddeloze voor God mag worden, daar hoort onlosmakelijk bij de gewillige strafaanvaarding. Heb je nou ook met die gewilligheid je vonnis mag ondertekenen? Nee, die is van nature bij de mens niet te vinden. Want de mens is een en al onwilligheid. Onwilligheid. Maar in het licht van de gewilligheid van Christus ondertekenen die moordenaar zijn straf. Wij dan ontvangen rechtvaardig de straf. Overeenkomstig wij gedaan. Hij zegt dat is rechtvaardig. Dat is rechtvaardig. Dan ga je God vrij verklaren. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Dat is geen instap tot de genade. Dat is geen instap. Want die moordenaar die wilde daar niet mee de vrijspraak loskopen. Echt niet. Maar dat is. Dan kom je in het geheim van zalig worden. Het geheime Gods. Daar kan niemand indringen. Kan niemand systematiseren. En als je daarover een discussie gaat stellen, is de dood in de pot. Dan kom je in het welbehagen Gods, dan moet de mens uitblijven. Maar er is betaald, het is volbracht. De Vader is verzoend. Christus heeft betaald voor de zonde van zijn volk. En alleen voor de zonde van zijn volk. De prijs die Christus heeft aangebracht, die is genoegzaam voor wel 1000 werelden. Dus al laat je de zonde in je hart van 1000 werelden bij elkaar, dan nog reinigt het bloed van Christus van alle zonden. Zo krachtig is het bloed. Zo krachtig is het bloed van Christus, dat het nog zijn reinigende kracht heeft. Na 2000 jaar. Nog zijn reinigende kracht. Maar bent u nou wel eens wereld voor God geworden? Nou, want dan zal het, als hij dat echt mag worden voor God, dan zal het klinken. Want al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, en dan zal het ook blijken dat de Heer Jezus ten alle tijde lief heeft. Ook toen Petrus hem verloochende in de zaal van Caïfas, had Christus hem lief. En verminderde die liefde niet. Nee. De zonde van de kerk doet de liefde van Christus niet verminderen. En daarom mag de kerk uitroepen, wie kan ontscheiden van de liefde van Christus? Ook de zonde niet op. Kun je daar maar op loszondigen? Al dacht u dat? Dacht u dat? Dat is de praat van een verdoemd mens. Die stelt allemaal zulke vragen. Want Gods volk is van het leven der zonde verlost. Die zijn aan de zonde gedood. En als ze erin vallen, dan leven ze er niet in. Dat heb ik u al 1000 keer verklaard. En wie het anders beweert, wie beweert dat dat maar antinomiaans is, die zal straks voor God verzinken. Als die zijn eigen niet bekeert van deze ketterse dwalingen. Als hij maar zegt dat een leven, dat als Gods volk van de vloek van de wet verlost is, en ook geen regel meer is tot heiligmaking. Als je dat antinomiaans noemt, dan bega je een doodzonde. Want dan sla je Christus in het gezicht. Christus is ons tot een wet geworden. En daarom heet het niet meer de wet van de 10 geboden. Want daar wandelen Gods volken in hoor. In Christus, omdat Christus die heilige wet Gods, die hem de sterveling zet, draagt in het binnenste van zijn ingewand. En daarom heeft de ijver van Gods huis hem verteerd. Dat is geen wetteloos leven, kom je erbij. Maar dan zijn je ogen niet meer op die wet van de 10, niet meer op die verkeersborden gericht. Ik heb het u wel eens meer verklaard. Kijken die discipelen in de hof van Gethsemane naar die verkeersborden, naar die wet der 10 geboden. Nou, daar val ik bij in slaap. Daar val ik bij in slaap. Ga je, als je je rijbewijs gehaald hebt, ga je dan zeggen, ja, als je nou voor je rijbewijs leert, dan moet je letten op die verkeersborden. Maar is dat het doel? Is dat het doel? Dat heb je na de reformatie geleerd, maar daar geloof ik niks van. Gods woord leert ons anders. Ga je zeggen als je naar, naar een stad reist van nou ga ik de verkeersborden doen. Zeg je dat? Of ga je zeggen ik ga boodschappen doen? Ja, voor het geloof is het zo simpel als wat. Maar voor het ongeloof, ja, die zitten er altijd aan te trekken. Het is volbracht, mensen. Het is volbracht. En God, de Heilige Geest, doet Gods volk wandelen in het pad van Gods geboden. Ja, maar het is niet hun voorwerp. Nee, dat is Christus. Want Hij is de weg. He? En denk je dat Christus nog een stel verkeersborden stelt? He? Van nou ja, daar moet je aan houden en daar moet je aan houden. Nee, daar is alles. Daar is het nieuwe gebod de liefde. Het nieuwe gebod de liefde. Nou, de liefde die wil niet zondigen. Nee toch? De liefde wil niet overtreden. Daar hoef je geen verkeersbord voor te stellen. Want dan maak je er weer maak je van te vele maken van het evangelie een nieuw werkverbond. Nou, het zijn verschrikkelijke ketterijen. Het is tot oneer van Christus. Tot oneer van Christus. Want de Heer Jezus die zet zijn volk op de wagen van zijn vrijwillig volk en zelf loopt hij ernaast. Zelf loopt hij ernaast. Ja. Zelf gaat hij hun in alles voor. Hè? En de prijs die Christus heeft aangebracht, die is genoeg voor wel 1000 wereld, heb ik gezegd. Hè? Maar het gaat erover, zijn we al wereld voor God geworden? Zijn we al wereld voor God geworden? Want dan wordt het waar dat al zo lief God de wereld gehad heeft. Dan wordt het persoonlijk. Hè? Kijk, dat is geen algemene tekst hoor. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat is persoonlijk bedoeld hoor. Denk erover. En dan kom je in de liefde van Christus. Zijn liefde is geen tijdelijke liefde, maar een eeuwige liefde. Zijn liefde is niet afhankelijk van onze liefde. Nee, wij hebben hem lief, zegt de kerk, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar wat hebt u nou tegen deze Christusgemeente? Kan hij u niet zalig maken? Kan hij u niet verlossen van al uw zonden? Kan hij u niet van dood levend maken? Is zijn naam niet zaligmaker, verlosser, Immanuel? Bid, opdat gij moogt ontvlieden de toekomende toren. Wend u tot hem. Zoek stille plaatsen op verborgen plaatsen om zijn aangezicht te zoeken. Wacht in het gebed op zijn inspraak, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ook als u zich bevindt als een dode. De doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. U zegt, ja, die voor hem leeft, maar ik ben zo dood, zo gevoelloos en ik heb een hart van steen. Is hij gisteren en heden niet dezelfde? Is zijn naam niet raad, sterke God, Vader van eeuwigheid, vredevorst? Is hij niet bij macht om uw steenhart weg te nemen en u een vleeshart te geven? Zegt hij niet bij monden van de profeet Jesaja, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Hij wacht om genadig te zijn. Hij staat gereed tot uw verlossing. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Al laat hij u wachten. Wacht op de Heere. Want hij zal verschijnen tot u die de vreugde. Als gij als een dode op hem wacht. U zegt een dode kan toch niet wachten. Nee. Maar als de wet je ontwaakt. Dat is nog geen wedergeboorte. Maar als je ontwaakt wordt. Hè, ontwaakt. Hè, straks zullen alle mensen ontwaken. Of ter doding of ter leven. Hè. Er is een ontwaking voor de wedergeboorte. En die mensen gaan roepen naar die onbekende God. Dat is ook alweer zo'n mysterie. Waarom roept de ene tot de duivel en de andere tot God? Waarom stelt de een vlees tot zijn arm en de andere die gaat tot God roepen? Ja, dat is Gods verborgen raad. Dat is Gods verborgen werking. De een valt met zijn hoofd naar God toe en de andere valt achterover. Waarom? Dan moet de mens uitblijven. Want als je achterover valt, is dat je eigen verdoemde schuld. Maar als je voorover mag vallen, voor God in je, met je aangezicht plat en plat met je neus in stof. Dat zijn de vaderlijke trekkingen. En tegenwoordig zijn er al mensen mee bekeerd. Nou, die zullen voor eeuwig verdoemd worden. Als je, dan ben je ook nooit, nooit voor zijn leven voor God in stof gevallen. Want dan maak je dat er niet van. Als hij echt voor God in stof mag vallen. Ja, dan gaat het op de rand van, dan gaat het op de punt van een naald. Dan moet je ziel gered worden of voor eeuwig verdoemd worden. Dan gaat het op de punt van een naald. En dan gaat het ook nog vanaf. Omdat je mag vallen in het vrije van zijn welbehagen. Zegene de Heer zijn eigen getuigenis. En we hopen er vanavond, als de Heer het geeft, verder mee met deze stof. Ja, als het nou eens mag leven, hè? Als het nou mag leven, dan is het geen stof, dan is het geen. Dan is het leven. Dan is het geestelijke leven. Hè? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die hem gezonden heeft. En als hij nou als een dode op hem wacht, geen pogingen kan ondernemen uzelf uit het graf des doods te verlossen, geen kracht heeft om uzelf uit de banden des duivels te bevrijden, roep hem dan toch aan in de dag van uw benauwdheid, want hij zal u uithelpen en gij zult hem eren. Amen. O Heere, er is in een dode geen kracht om te roepen, maar als gij hem die geest verleent die tot u gaat roepen, als die mij laatst aan de kant van de weg, gij zoon de Davids, ontfermt u mijner. Dat komt omdat gij dode zondaren roept. Adam, waar zijt gij? Dan wordt onze naam ingevuld, omdat wij Adam geworden zijn. Maar omdat uw lieve zoon Adam geworden is, o Heere, dan komt het zo gans anders te liggen. Dan verdwijnen wij uit die cirkel waarin Christus de pers alleen treedt. Dan verdwijnen we. Opdat Christus zal verschijnen aan onze ziel, die ons leven is. Heere, zegen uw getuigenis tot roem uws naams die heerlijk is. Dat het nog krachtig mag zijn tot wedergeboorte. Want daartoe is uw lieve geest noodzakelijk, omdat we geboren, wederom geboren zouden worden uit water en geest. Uw naam ter eer. Gedenk ons het verdere van deze dag, mocht de overdenking nog zoet zijn. Mocht het zijn geest en leven, mocht het zijn een herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van diezelfde psalm 51 en daarvan de verzen 4 en 9. Psalm 51, de verzen 4 en 9.
Oh,
laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.